De tekst voor de verkondiging vanmiddag en vanavond. Dit is het 16e vers van Johannes 3. Laten we die woorden samen nog een keer lezen. En jongens en meisjes, vanavond gaat papa en mama, dat spreken ze met mij af, het nog een keer aan jullie vragen. Als je nog een vader en moeder mag hebben. Wat staat er in Johannes 3 vers 16? Je moet niet steeds oefenen tijdens de preek, want dan hoor je niks meer van de preek. Maar zo nu en dan even een keer herhalen. Misschien ken je hem al. En dan mag je nog een stapje verder gaan met papa en mama. Dan niet alleen maar dat je weet wat er staat, maar ook met elkaar erover spreken. Ja, en wat betekent dat nou voor jou? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik ben benieuwd of ik uw aandacht nog heb. Tot zover. Want ik kon het zo afmaken als u ouder bent helemaal. Ik zag daar ook best wel een beetje tegenop, moet ik zeggen. Het is niet voor de eerste keer dat ik over deze tekst spreek. Maar elke keer weer opnieuw, als ik hem voor heb liggen, denk ik. Wat kan ik hier nu nog van zeggen wat de mensen nog niet weten? Dat is natuurlijk maar de vraag, hè? Dus goed luisteren, jongens en meisjes. Want ook als je bekende woorden hoort, er zit altijd een diepere laag in die de Heilige Geest wil gebruiken om je voor het eerst te laten luisteren op een manier van zo heb ik het nog nooit gehoord. Dat het binnenkomt. Toen afgelopen week een collega aan mij vroeg, waar ga je over preken op Urk? Toen zei ik dit. Johannes 3. Oh, welk vers? Ik zei vers 16. Oh, gewoon vers 16. Gewoon. Ik begrijp al wat hij bedoelde, maar eigenlijk zou je moeten beginnen met huilen, toch? Is dit gewoon? Het mag dan misschien de meest bekende tekst uit het Nieuwe Testament zijn, maar als je er iets van begrepen hebt, als je dit mag geloven, dat is niet gewoon, hè? Soms vragen kinderen, papa, mama, hoe kan het toch dat best wel veel mensen, als ze aan het avondmaal zijn geweest, huilend terugkomen? Ik heb dat wel eens een van onze kinderen horen zeggen. Die hadden goed begrepen dat als je daar aan tafel mag zitten bij de Heere Jezus, dat is zo'n goed plekje. En een kind denkt, als je bij de Heere bent, dan is het toch goed. Dan mag je toch ook blij zijn. Toen heb ik maar zo gezegd, ja jongen, maar dat ze huilen is niet alleen maar van verdriet, maar ook van geluk. Beide. Gewoon. Dat er voor zulke zondaren, met hun ongerechtigheden, die God op het hoogst hebben misdaan, zo'n groot offer gebracht moest worden, dat God zijn zoon gaf. Niet op een sterfbed met een kussen en een warme deken, maar hangend aan een hout dat vervloekt was. Niet omdat hij zelf had gezondigd, maar vanwege mijn zonde. Daar gaat het vanavond over en vanmiddag. Dat is bijzonder. Dat krijg je nou nooit klein. Vroeger zeiden ze, daar heb je de eeuwigheid voor nodig. daar moet je straks wel eeuwig voor leven, ook in een nieuw lichaam, om dat te kunnen bejubelen. Zeker omdat het niet vanzelfsprekend is, hè? Oh, wij zijn zondaren, wij horen bij die wereld en God heeft die wereld lief. Nou, de Heer Jezus is gekomen, heeft aan een kruis gehangen. Geloof in Hem, nou dat doen we. Dan is het wonder eruit. Dan zit het alleen tussen de oren. Dat is niet verkeerd hoor, als het tussen de oren ook begint te dagen. Dat we ons verstand gebruiken en lezen wat er staat, daar komen we straks nog wel op. Want er wordt wat verschillend geïnterpreteerd bij deze teksten. De ene zegt de wereld, dat zijn zij. En weer een ander zegt, dat zijn die mensen. En we gaan vanavond maar eens luisteren wat deze bekende woorden in de context, hè, in het gedeelte waarin ze staan, nou te betekenen hebben. En ook schrift met schrift vergelijken. Ook dat is niet nieuw, maar ik noem het toch maar even. Waar begint het nou mee? In de tekst gaat het over geloof, opdat een ieder die gelooft. Maar de hele aanleiding, voorafgaand aan onze tekst, de aanleiding waarom de Heer Jezus over dit geloof begint en over de Vader die de Zoon naar de wereld zendt en hem geeft, is het gesprek met Nicodemus over wedergeboorte. Nicodemus komt bij de Heer Jezus. Hij voelt wel aan, dit is een rabbi zo anders als al de andere rabbi's in die tijd. Wij weten dat u bent een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Nicodemus is ervan doordrongen, dit is een man die heeft veel licht van God gekregen. Hij heeft nog niet door dat het licht der wereld zelf voor hem staat. Maar hij proeft wel, hier moet ik zijn. Hij heeft geen concrete vraag. Hij zegt alleen, u bent een leraar, dat weten wij. Dat is een indirecte vraag. Met andere woorden, geef toch eens les, rabbi. En over welk onderwerp begint de Heer Jezus dan? Nou, een onderwerp waar wij misschien niet meteen over durven beginnen. Als je gaat evangeliseren en je begint over wedergeboorte, dat is zo ingewikkeld. Dan kunnen mensen misschien wel de conclusie trekken, oh, dus dan kan ik er ook niks aan doen, dan worden ze lijdelijk. Nee, geloven! En als je niet uitkijkt, geloven of ik schiet. Daarom is het opvallend dat de Heer Jezus, natuurlijk weet hij dat deze man al enige schriftkennis heeft. Het is een overste van de Joden. Maar de Heer Jezus begint met hem klem te zetten. Door te beginnen over iets waar hij geen weet van heeft. Waar hij geen grip op heeft. Namelijk, amen, amen zeg ik u. Wis en waarachtig, zeker weten. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nou, daarover gaat de preek natuurlijk niet, dus ik ga daar maar heel kort aan langs. Maar het is belangrijk om te begrijpen, voor de uitleg van onze tekst, dat als de Heer Jezus begint over de wedergeboorte, hij ook meteen blootlegt dat Nicodemus nog veel moet leren. Want dan komt dan de vraag, hè, van Nicodemus. Die denkt dat de Heer Jezus biologie geeft. Hij zegt, hoe kan een mens geboren worden terwijl die oud is? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? En de Heer Jezus die geeft geen biologische les, maar theologie. Hij zegt het nog een keer, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En dan komt het, verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij moet opnieuw geboren worden. Want het is als met de wind. Dat jij niet begrijpt hoe dat gaat, dat is een goed teken. Want dan heb je erkend dat dat van God is. Daar blijven wij vanaf. Zoals dat met de natuurlijke geboorte is, dat er niet één kind van tevoren een aanvraag kan doen, mag ik geboren worden? dat niet één kind zelf aandeel levert in het ontstaan van nieuw leven. Dat overkomt je. Dat gaat buiten je om en dan treft het je. Zo is dat ook met het werk van de wedergeboorte. Het is als de wind die blaast wel waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is een iegelijk die uit de geest geboren is. De Heer Jezus verwijt hem dus niet dat die wedergeboorte hem boven de pet gaat, met eerbied gesproken. Dat is juist, heb je dat al geleerd. Zo'n wonder. Dat je beseft, Heere, die hele radicale omkeer, die ik vanuit mijzelf niet voor elkaar krijg, die doet u, daar begint u mee. Dat is uw werk. Maar als Nicodemus dan zegt, hoe gaat dat? Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Dan neemt de Heer Jezus het kwalijk. Dat had hij kunnen weten. Hoor maar, bent u een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Let op, in vers 12. Als ik u de aardse dingen gezegd heb. Dat wil zeggen, als ik de dingen heb verkondigd als leraar, die al bekend konden zijn, die al eerder op de aarde hebben geklonken. De profetieën over een nieuw verbond, over de wet die in het binnenste wordt geschreven. We kunnen denken aan Jeremia 31, waar de Heere zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is de taal van de wedergeboorte. Of Ezechiël 36, ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in het binnenste van u. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Dat is wedergeboorte. Nicodemus, dat had je kunnen weten. Niet kunnen uitleggen hoe het gaat, maar wel kunnen weten dat het zou gaan gebeuren. Joël 2, Zacharia 12, ik stop met citeren. De Heer Jezus zegt, nu ik bezig ben te spreken over de wedergeboorte, en je gelooft het eigenlijk niet, hoe zou je kunnen geloven als ik begin over hemelse dingen? Met andere woorden, dingen die nog nooit zo op de aarde hebben geklonken. Woorden die Jezus als de Zoon van de Vader heeft gehoord. Hij is het woord dat vlees is geworden, hè? In het eerste hoofdstuk kun je dat lezen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon van de Vader, die heeft hem ons verklaard. In het 11e vers zegt de Heer Jezus, Nicodemus, moet je eens luisteren. En dat zegt hij tegen u, tegen jou, tegen mij. Voorwaar, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Dat is niet zomaar majesteit meervoud. Maar de Heer Jezus bedoelt, ik en de Vader, toen wij nog in de hemel waren, voordat de aarde geschapen was, hebben een plan van heil gemaakt. Ik had dat nog nooit zo gelezen. Dat uitgerekend die meest bekende tekst door Jezus hemels wordt genoemd. Christus is op de aarde gekomen om als geen ander woorden te geven aan wat het belangrijkste in ons leven is. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat vind je indirect wel in het Oude Testament als je ziet hoe die offerdieren moesten boeten en bloeden. Dat een onschuldig lam heen wees naar vergeving van zonde voor een zondaar. Maar nergens vind je zo radicaal de woorden van onze tekst in het Oude Testament. En is Jezus op de aarde gekomen om namens zijn Vader in de hemel dit te laten klinken tot en met op Urk 2021. Jonge meisje, man, vrouw. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat betekent dat, wereld? Er zegt iemand, God kan natuurlijk alleen maar mensen lief hebben die goed zijn. Het is waar. Dat is helemaal waar. Hij kan namelijk de zonde niet zien. Maar omdat de zonde geen ding is op zich, maar huist in zondaren. Omdat hij ziet dat de zonden in zijn schepsels schepselen, vernietigend huishouden, heeft hij zijn eigendom lief. Niet om wat ze doen, maar om wie ze zijn. Dan zegt iemand, maar ik heb wel eens gehoord dat je dit dan vooral moet lezen als zijnde, die wereld als zijnde uitverkorenen. En weet u wat er in de grondtaal staat? Kosmos. En weet je waar je dat woord ook tegenkomt, jongelui? In de brief van Johannes, de eerste brief, het tweede hoofdstuk. En weet je wat hij dan zegt? Hou je vast. Dan zegt hij tegen mensen die al geloven, heb de wereld niet lief. Kosmos, hetzelfde woord. Heb ook niet lief wat in de wereld is. Want als je de wereld lief hebt, kan de liefde van de Vader niet in je zijn. Want al wat in de wereld is, is de begeerlijkheid van het vlees, je verlangens botvieren en uiten die dwars tegen Gods geboden ingaan. De begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, dat is wereld. Mensen die in opstand leven tegen God. Dat is wat de Bijbel zegt over wat wereld is. Misschien loop jij daar wel eens mee vast. Hoe kan dat dan? Als je naar je eigen leven kijkt. Dominee, ik vertrouw het niet. Dat klinkt me veel te makkelijk. Dat God die wereld lief heeft. Ja, maar ik ben nog niet klaar. Hoe kan het nu dat er in de Bijbel staat dat wij de wereld niet kunnen liefhebben? Dat de wereld fout is? En dat er in de tekst van vanmiddag staat dat God die wereld lief heeft? Dan moet het toch wel een andere wereld zijn? Nee. Dat is diezelfde wereld, maar er is een groot verschil tussen God en mij. Hij kan van die mensen die gaan voor eigen begeerte, die gaan voor de grootsheid van het leven, die doen alsof ze niet eenmaal rekenschap moeten afleggen van wat ze gedaan hebben, kan hij houden zonder met hun zonde besmet te worden. Dat hij liefde heeft tot een volk dat verloren is, is niet omdat hij er geen pijn van zou hebben en niet heilig vertorend zou zijn dat ze zondigen. Maar zei Luther al, God is liefde. Dat wil zeggen, zo is hij als een vader. Om tot het uiterste te gaan, om zijn kind te redden. Gods toren, dat is zijn vreemde werk. En zijn liefde is zijn eigenlijke werk. Wij kunnen niet van de wereld houden zoals God dat doet. Want voordat we het zouden weten, zouden we er weer in meegezogen worden. Daarom heb die wereld niet lief. Dat wil zeggen, ga er niet in mee. Soms wordt dat ook wel eens te makkelijk gezegd. Daarom is dat juist ook na ontvangen genade zo nodig dat we dat onderwijs ontvangen. Gij geheel anders. Maar als God dat nou had gezegd. Ik stop daarmee met dat volk dat mij de rug en de nek toekeert. Ze hebben het verdiend om in hun verlorenheid te blijven liggen. En dan komt Jezus. En die zegt: weet je wat de liefde van God is? Dat hij de wereld al zo lief had. Vroeger op zondagschool was er een meester die zei dan bij deze tekst: jongens en meisjes, ik denk dat de Heer Jezus toen hij dat zei de hand op zijn hart heeft gelegd. Dat ben ik nooit vergeten. Daarmee zegt hij eigenlijk alles. Zo lief dat hij mij gegeven heeft. Heeft de Vader de wereld. Zou daar dan nog aan kunnen twijfelen? Daar kunnen wij ons niets bij voorstellen, toch? Zou je je kind over hebben voor een moordenaar? Zou je je kind willen missen voor een overspeler? Een bedrieger. Die liefde is niet goedkoop, hè? Als God de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige gegeven heeft. Wie durft er dan aan te twijfelen? Juist als je beseft wie je zelf bent, kun je gaan twijfelen. Zo'n groot geschenk voor mij. Ja, bijzonder, hè? Laat ik het maar duidelijk maken met twee voorbeelden van twee soldaten, jongens en meisjes, zodat je dat niet meer zult vergeten. Ik las eens het verhaal van een soldaat die terugkwam van het front. Hij had daar gevochten in de Tweede Wereldoorlog. En hij zat in de trein op weg naar huis en die man tegenover hem die zag hem zitten. En hij had nog maar één arm. Eén goede arm en een stompje met een bebloed verband. En die man tegenover hem, die kijkt die soldaat zo eens aan en die zegt: tjo, dat is ook wat. Ben je die arm verloren in de strijd? En die soldaat die springt op en die zegt: verloren, verloren, die heb ik gegeven. Met eerbied gesproken, jongens en meisjes, de Heere God, de Vader in de hemel, heeft op een gegeven moment niet zomaar in de hemel gedacht: waar is de Heere Jezus nou? De engelen hebben ook niet gedacht en gezocht waar de Heere Jezus zou zijn. Ze vonden hem in een kribbe, ze zijn het gaan vertellen op de aarde. Het was bekend in de hemel. De Vader zou zijn zoon gaan geven voor een wereld verloren in zonde en schuld die niet op hem zaten te wachten. Maar die hem zo nodig hebben. Die het totaal niet hebben verdiend. Maar die alleen om Jezus wil gered kunnen worden. God heeft hem gegeven. Niet per ongeluk. Maar willens en wetens. Het andere voorbeeld is een soldaat. Die in dienst zat. Een jonge man nog. Die anders was dan zijn collega's. Als zij nog ergens wat gingen drinken, ging hij niet mee. Als zij vuile praat uitsloegen, liep hij weg. Als zij nog aan het dollen waren, ging hij vroeg naar bed, want hij wilde 's ochtends eerst met de Heere beginnen. En dat gebeurt dan wel vaker, hè? Ik herken dat nog wel uit de tijd dat ik 16, 17 was. Dat er ook zulke jongens of meisjes in de groep zaten, de vriendengroep. En dat je eigenlijk je heel ongemakkelijk voelde. Maar ondertussen afreageren. Kon ik niet hebben. En die vrome. Zo gebeurde dat ook met die soldaat. Hij werd met de nek aangekeken en ze probeerden hem te sarren, zodat hij ook eens een keer uit zijn vel zou springen. Ze probeerden hem dronken te voeren, zodat hij gekke dingen zou gaan doen en dat ze dan later zouden kunnen zeggen: je bent toch precies hetzelfde als wij, maar het lukte niet. En op een gegeven moment zijn ze zo klaar met hem en zeggen ze, ja, hij ligt weer in zijn stapelbed. Weet je wat we doen? Hier hebben we een granaat. En die leggen we bij zijn kussen, terwijl die slaapt. En dan doen we net of die op scherp staat. En dan gaan we heel hard roepen. En dan zul je zien, dan spreekt hij het raam uit. Die man die zal wel zo schrikken als we hem dan wakker maken. Zo gezegd, zo gedaan. Natuurlijk heeft die granaat niet op scherp. Maar ze leggen hem wel naast zijn hoofd op het kussen. En dan gaan ze in de deuropening staan. En dan roepen ze heel hard zijn naam. En hij springt overeind en ze roepen. Kijk uit, Mike! Een granaat, hij staat op scherp. En wat doet die jongen? Rent hij weg, springt hij uit het raam? Nee, het eerste wat hij doet als hij wakker wordt en hij hoort dat er gevaar dreigt. Hij pakt die granaat, legt hem onder zijn buik, krimpt in elkaar en zegt, rennen jongens! Hij zou nog eerder zijn leven geven voor zulke dan zelf het gevaar ontgaan. En dan zeggen wij, oh, ontroerend verhaaltje. En misschien dat er ook wel iemand is die zegt, dan ben je toch niet goed bij je hoofd. Maar als je die twee dingen nou eens bij elkaar brengt, dat dit al zoveel eeuwen in de schrift staat. En je bent zelf zo iemand die niet zegt, ach lieve Heer Jezus, wilt u in mijn huisje komen wonen? Ik ben er wel klaar voor, ik verlang al zo naar u. Maar dat je in je eigen hart die tegenstand ervaart. Die je heel het Nieuwe Testament door tegenkomt. Ik moet zo'n zalig maken niet. Zo'n vreemde. Maar dan kan ik dit niet meer en dan kan ik dat niet meer en dan moet ik zus later, dan moet ik dat doen. En dat je dan deze boodschap hoort, maar zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Zo lief heeft de Heer Jezus zelf zondaren gehad dat hij zelf de dood is ingegaan. Waarom? Opdat een ieder die gelooft in hem niet verderven. Dat is een vreselijk woord, verderven. Dat is wat wij allemaal van nature verdiend hebben. Dat betekent niet dat je er op een gegeven moment niet meer bent, hè? Dat er van je niets anders overblijft dan niets. Eerst nog een geraamte, botjes, beenderen. Maar na duizenden jaren zal dat ook wel verpulveren. Dat is geen verderving. Het eeuwig verderf waar Jezus zo vaak over heeft gesproken is dat als je opstaat uit het graf, als je gestorven bent, een lichaam krijgt dat nooit meer ontbindt, wat nooit zal sterven, maar je zou het wel willen. Dat is het eeuwige verderf. Dat je in de rampzaligheid, zonder dat daar een eind aan komt, willens en wetens beseft, ik had gered kunnen worden. En u kan het nooit meer. Waar is de uitgang? Ik moet eruit. En je kunt er niet meer uit. Zowel de hemel als de hel hebben alleen maar een ingang. En geen uitgang. En tot zover zal dat allemaal geen nieuws zijn. Maar begrijp je dat als je denkt, oh, valt wel mee. Dat die boodschap van liefde ook langs je heen gaat. En dat dat ook genoemd moet worden, gepreekt moet worden, beleefd moet worden, beseft moet worden. Soms dan lopen de rillingen over mijn rug als je mensen hoort zeggen, ach, dominee, een mens is van nature zo slecht. Koffie? Als je beseft, ik ben die man. Ik ben zo slecht. Ik heb dit verdiend. Het kan niet meer goed komen. Als je dan hoort, jawel. Want Christus is de weg, de waarheid en het leven. Wat is dat dan? In hem geloven. Jezus maakt het duidelijk met dat bekende voorbeeld, hè. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, vers 14. Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En daar heb je het op dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven. Zoals het ging in de woestijn in het Oude Testament, zo is het vandaag nog. Zo eenvoudig? Ja. Maar vergis je niet. Omdat het zo eenvoudig is, gaat het aan velen voorbij. Ook aan jou. Tot op heden. Soms kun je dat hebben aan de keukentafel als je met de kinderen zo eens de Bijbel leest. En zo'n geschiedenis komt dan voorbij van die slangen. En dan bijten ze die mensen. Je ziet het voor je. Heb je misschien wel eens gehoord, hè, van die slangen die gif in hun bek hebben. En dan word je erdoor gebeten en dan moet er heel snel iets gebeuren, anders ga je sterven. Die slangen waren er ook in de woestijn. En dan zie ik daar jongens en meisjes, mannen en vrouwen liggen. Ah, ze kreunen, ze steunen. En er is niemand die zegt, nou, waar komt het vaccin vandaan, hè? Dat hadden ze niet. En dan, groot nieuws, de Heere God heeft tegen Mozes gezegd, wat moet je doen? Die koperen slang omhoog houden. En iedereen die één keertje kijkt, die voelt van het een op het andere moment, het gif is weg, kan weer staan en ik blijf leven. En dan die vraag uit hun kindermond. Ik zie het nog gebeuren. Tranen in de ogen. Papa. Waarom zijn er daar toen mensen gestorven dan? Dat je liever doodgaat dan één keer kijken. Dat je liever stikt in je ellende dan doen wat God zegt. Zie het Lam van God dat de zonde de wereld heeft. Zo blind zijn wij van nature. Maar als je ogen daarvoor opengaan en je het in de ellende niet uit kunt houden en dat je dat gif wat door je aderen gaat niet normaal vindt, maar dat je zegt, Heere, die bron van wanbedrijven, wat een mens ben ik toch. En dat je je ervoor gaat schamen, niet voor de mensen, maar voor God allereerst. En dat je man, je vrouw, je broer, je zus, de jongens, de vrienden onder elkaar merken, hij verandert. Er is wat met haar. En dat je merkt, de Heer is met me bezig. En als God begint, dan maakt hij het af. Dan zul je het eeuwige leven hebben. Als je ziet op de Zoon. Je hand legt op het woord en je schuld bekent. Want God heeft de Zoon, zijn Zoon, niet gezonden in de wereld, opdat hij je veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is het doel. Dat er uiteindelijk een oordeel plaatsvindt. En dat er straks ook een eeuwige rampzaligheid is. Waar heel veel mensen zullen eindigen. Is niet wat God bij voorbaat wilde. Maar wat mensen over zich af hebben geroepen. Daarom gelooft u dat. Want als je dat nou niet gelooft, hè? Als je aan de Heer Jezus niet genoeg hebt, als je zonder dat je er een nacht van wakker ligt, wel graag een zware preek hoort waar het is goed gezegd wordt dat we ook verloren gaan. Weet je, we zijn het al, tenzij. Hoor maar wat de Heer Jezus zegt. Luister nou eens. Die in de Heer Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is het al. Hoe weet je dat zo zeker? Nou ja, zegt de Heer Jezus, dat laat je met je gedrag zien. Want wat is dat oordeel waarmee je jezelf veroordeelt? Dat je de duisternis liever hebt dan het licht. omdat je werken boos zijn. Want iedereen die kwaad doet, die haat het licht. Die komt tot het licht niet. Want je wil niet dat het bekend wordt. Maar andersom. En ieder die het licht is gaan lief krijgen. En de duisternis niet kan verbloemen. Die komt tevoorschijn. Dat is het verschil. Jongelui, als ik 's avonds thuis kom. Dan rijd ik zo de inrit op in Rotterdam. En als het na 22:30 is, dan begint het aardig donker te worden. En stel je voor dat ik dan een man met een bivakmuts op aan de deur zie morrelen. En ik zet het grote licht erop. Dan draait hij zich niet om en dan zegt hij niet bedankt voor het bijschijnen. Tenminste, dat hoop ik niet. Ik hoop dat hij er als een haas vandoor gaat. Als jij aan het zondigen bent. Als jij nou eens terugdenkt aan u, aan de afgelopen week. Wat er is gebeurd. Wat je vriendin niet weet, wat je vader niet weet, wat je vrouw niet weet. En het gaat heel concreet over zonde. Tegen het 7e gebod. Tegen het 4e gebod. Tegen het 6e gebod. En je hoort je bij je naam noemen. Dan kun je natuurlijk zeggen, nou ik vond maar aan. Ik vond de preek niks, ik vond de dominee niks. Ik vond het te lang duren. Je kunt er omheen gaan. En dat kan zo doorgaan en doorgaan. Je haat het licht. Maar dat moet je niet doen. Weet je wat je moet doen? Wat die vrouw deed. 5 hoofdstukken later. Laat ik maar een Bijbels voorbeeld gebruiken. Die vrouw hè, die betrapt is. Oh, die mannen die... Die waren er precies op het juiste moment bij. Die lag met een man in bed, die vrouw die niet van haar was. Die man die laten ze voor wat het is. Maar die vrouw die pakken ze. Die nemen ze mee. Die nemen ze mee naar de Heer Jezus. Niet van, och heren, hier hebt u zo'n zondares. Doet u toch met haar wat wij niet kunnen. Wilt u toch alstublieft de zonde vergeven? Wel nee, ze proberen de Heer Jezus te verzoeken. Ze proberen hem klem te zetten. Want ja, zo'n vrouw mag voor de wet van Mozes gestenigd worden. Maar als de Heer Jezus dat doet, krijgt hij een groot probleem met de Romeinse overheersers. Want die hadden dat afgeschaft, verboden. Die wet van Mozes mocht niet meer. Maar als de Heer Jezus deze man aanziet komen met die ene vrouw. Wat doet hij dan? U kent de geschiedenissen. Zij proberen hem te verzoeken, maar hij heeft ze wel door. Ze proberen hun eigen zonde te verbloemen. Ze kijken op die vrouw neer. Maar hij zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nou regent het stenen. Hoorde ik dominee Veldman eens zeggen. Op de grond. Niet op die vrouw. Ze hadden ze al klaar. Maar wie zonder zonde is, werpen de eerste stenen. Gaan ze allemaal weg. De belangrijkste als eerste. Ze druipen allemaal af. En weet je wie er blijft staan? Die vrouw. Er zijn mensen die hebben, als ze dit lezen, de gedachte. Ik snap niet dat zij ook gauw niet gauw meegegaan is. De aanklagers zijn weg. Mooi, kan ik verder gaan. Ze blijft staan. En de Heer Jezus die haar in het licht zet, die zegt. Ik veroordeel ik u ook niet. Wat een wonder hè. Er zijn handschriften in het Nieuwe Testament, die hebben dat stukje uit Johannes 8 maar weggelaten. Ik dacht, er is iemand die is niet wijs geweest. Want dat kan niet. Maar als je jezelf nou in die overspelige vrouw herkent, dan zeg je, ja, dat staat in de Bijbel en dat is nou in mijn leven gebeurd. Ik kon er niet meer onderuit, ik moest kleur bekennen. Heren, hier sta ik. Stuur me maar weg. Dan ben ik maar verloren, maar ik wil wel bij u zijn. Maar die stuurt hij niet weg. Die veroordeelt hij niet. Als je het eerlijk op tafel legt en zegt, heren, mijn werken zijn boos, maar u bent toch goed. Mijn zonden zijn vreselijk, maar uw liefde is toch bodemloos. Leg dan je hand nog eens heel eenvoudig bij die bekende Bijbeltekst. Want zo lief heeft God jou gehad, dat hij zijn enigst kind gegeven heeft om je van je zonde af te helpen. Om ze te vergeven. Zodat je dat gelooft. En eeuwig leven hebt. Eeuwig leven, was dat dan? Tot slot. Dat je nooit meer doodgaat. Als je opstaat in een nieuw lichaam, ja. Maar het eeuwige leven is niet iets van na de dood alleen. Weet je wat de Heer Jezus heeft gezegd toen hij bad? Het hoge priesterlijk gebed, het hoofdstuk 17. Dit is het eeuwige leven, Vader. Dat zij u kennen en degene die u gezonden hebt. Dat begint hier al. Dat je de Vader in de hemel en de Zoon die op aarde kwam, persoonlijk hebt leren kennen. Dat de Heilige God door een volkomen zaligmaker jouw Vader werd. En dat die één geboren Zoon van die Heilige Vader tegen je zegt: je bent mijn broertje. Je bent mijn moeder. Als je de wil van de Vader doet. Als je al je zonden voor me neerlegt. En mij gelooft. Dan kan de dood niks aan veranderen. Dan heeft de hel het nakijken. Dan wacht de nieuwe aarde. Wat een bijzonder getuigenis van de Heer Jezus Christus zelf. De vraag is. Heel eenvoudig. Niet heb je wat nieuws gehoord. Mag ik het ook over hebben. Niet wat vond je ervan. Mag je ook vragen. Maar de vraag is. Bent u gered? En jij? Dat moet je nu weten. Ah, maar morgen. Later. Ik heb het te vaak meegemaakt, jongens. Te vaak. Dat ik in een rouwdienst, voorafgaand aan de begrafenis van een jong mens, heb lopen zwoegen. God zij dank niet een van mijn eigen kinderen. Nog niet. Maar heb lopen zwoegen. Heb nou genoeg over de Heer Jezus gehad? Heb ik ze nou genoeg gewaarschuwd? De ene keer ben je te bang om te waarschuwen. Want dan denk je, ach, dan zeggen ze, dan komt hij weer aan met zijn hel en verdoemenis. En de andere keer denk je, ja, ik kan niet zomaar over de liefde spreken. Want dan denken ze, het valt wel mee. Vanavond is een avond die een keer terugkomt. Voor jou, voor u en voor mij. Als de boeken opengaan. En het is mijn grote verlangen. Maar dat is nog maar dit. Vergeleken bij Gods grote verlangen. Dat daar je naam wordt voorgelezen. Ja, daar op Urk zijn ze ook gaan geloven. En of ze nou verdronken zijn. Of dat ze nou Alzheimer kregen. Of ze nou met de nachtschuit zijn heen gegaan. Of in het volle licht gestorven. Maar dan komt openbaar. Wie hem hebben geloofd. En dan zal God klaarmaken wat in geen mensenhart is opgeklommen, wat geen mensenoog heeft gezien en wat geen menselijk oor ooit heeft gehoord. Degene die hem lief hebben. Zou je dan niet meezingen? Met die psalm die begint met God heb ik lief. Ja toch, ik u ook. Lang niet zo erg en zo groot en zo hoog en zo heilig en zo diep als u mij hebt lief gehad. Maar omdat u mij hebt eerst lief gehad. Heb ik u ook lief. Waarom? Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Zal je dan niet met vreugd in het huis van de Heere gaan? Het kan nog. Totdat hij komt. Amen.